Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hey, mooi dat je luistert. Ooit was het zo helder bij de Baptisten. Gedoopt worden kun je pas als je tot je verstand of vooral tot geloof gekomen bent. De doop van kleine kinderen, baby's, die in veel andere kerken plaatsvindt, wordt door de Baptisten niet erkend. En wil je dus lid worden van een Baptistengemeente, dan zul je deze geloofsdoop moeten ondergaan.
Maar dat laatste is aan het wankelen. Waarom mensen die lid willen worden, dwingen zich nog een keer te laten dopen? En als ze als kind al gedoopt zijn natuurlijk. Dat vragen Baptisten zich meer en meer af.
In Engeland zijn de meeste Baptisten al voor zo'n open lidmaatschap. En hun Duitse kerkgenoten die zijn eveneens al om. En ook in Nederland is een groeiend aantal gemeenten bereid om ook als kind gedoopte mensen te erkennen als volwaardige leden van de Baptistengemeente. Hoe kan het dat een zo fundamenteel uitgangspunt onder de Baptisten de laatste jaren aan het schuiven is gegaan?
Nou, daar gaan we over praten met Teun van der Leer, docent aan het Baptistenseminarium en voorganger van de Kamer Parousia gemeente in Woerden. Teun is kenner van de geschiedenis van het baptisme. En met Laura Dijkhuizen, interim voorganger bij Baptistengemeente Silo in Utrecht. En sinds deze week collega bij het Nederlands Dagblad. Onze nieuwe deskundige op het gebied van de evangelische wereld. Hartelijk welkom beiden.
Dank je wel.
Hoe werkt het bij Silo, Laura?
Ja. Dat is een mooie vraag. Silo is een bijzondere gemeente binnen Baptisten. We bestaan 100 jaar en dat is ook wel bijzonder. En heeft allerlei fases doorgemaakt. Maar vooral de diversiteit die Silo aantrekt als een kerk met stip. Wat betekent dat we openstaan voor, nou, sowieso voor iedereen natuurlijk. Iedereen is welkom. Maar ook voor mensen uit de marge, ex-gedetineerden. Maakte dat er meer nagedacht is van hoe kunnen wij iedereen zoveel mogelijk betrekken. En is er een jaar of 5 geleden is een proces geweest van nadenken van ja, maar moet er dan wel zo'n obstakel zijn voor het lidmaatschap?
Nee,
is
die, dat dan die doop?
Die volwassen doop? Ja. Of, want eigenlijk waar het om draait bij Silo is eigenlijk dat getuigenis dat je van harte liefst van Christus omarmt, zijn dood en opstanding aanvaardt. En zodoende is er een aantal jaar geleden gesproken over we gaan dit veranderen, ook in de statuten. Niet dat er nu geen doop meer is en ook niet dat nieuwe leden niet achter de doopvisie staan. Maar er is de mogelijkheid om op gewetensbezwaar, ik ben als kind al gedoopt, dus daarom vind ik, niet ik als persoon, maar bijvoorbeeld, het niet meer nodig om als volwassen gedoopt te worden. Dat kan nu gebeuren, maar er is nog steeds de vraag naar een persoonlijk getuigenis en het beantwoorden van bepaalde doopvragen.
En even voor de goede orde, dan moet je wel voor dat gewetensbezwaar moet je wel als kind gedoopt zijn. Dus je kunt niet zeggen van ik ben niet gedoopt en ik vind dat om een of andere reden niet zo nodig, maar dus met mijn getuigenis.
Ik zal niet zeggen, je kunt niet zeggen, maar dat zit niet in onze weg tot lidmaatschap. Maar wij zijn wel een kerk van zoeken naar wegen. En het staat er heel mooi in ons beleid en dan moet ik het wel meteen kunnen vinden. Oh ja. We willen niet wat waardevol is wegdoen, maar we willen wel geen struikelblok vormen voor hen die juist in Silo Christus vinden en ervaren en daarom lid willen worden. Ja. Dat vind ik zelf wel erg mooi.
Dus daarin is in elk geval een voorwaarde voor dat lidmaatschap weggenomen. Je kunt het toch op een net andere manier dan het eerder was.
Nog steeds de ideale weg. Hè?
Ja, precies.
We gaan niet Baptisten zeggen van het maakt niet meer uit.
Nee,
dat is niet
precies.
Zo.
De geloofsdoop staat nog vier overeind, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar niet zozeer dan voor lidmaatschap. Teun, is dit een beetje het voorbeeld voor de toekomst van de Baptisten? Hoe het in Silo gaat?
Nou, dan zou ik dat beter moeten bekijken. Ik hik een beetje aan tegen woorden als obstakel bijvoorbeeld. Ik zie de doop absoluut niet als een obstakel, maar als een prachtige weg die we mensen wijzen. En ook niet als iets waar we mensen vroeger toe dwongen, maar waar we ze toe uitnodigden. Uh-huh. Alleen het was wel zo dat het een voorwaarde was om lid te kunnen worden. Dus ik zou er liever wat positiever over willen spreken. En als iemand als kind niet gedoopt is, zou ik inderdaad niet weten wat hem of haar verhindert om zich te laten dopen. Dus dan is dat de gebruikelijke weg.
Ja, dus even maar helder. Die geloofdoop staat dan gewoon vier overeind.
Ja.
En daar dat zie je helemaal niet als iets wat mensen kan weerhouden, maar juist als iets heel moois.
Ja, precies. Het is niet zo dat wij anders tegen de doop zijn gaan aankijken of die geloofsdoop zijn gerelativeren. Maar we hebben meer oog gekregen voor de breedte van de kerk en de gemeenschap met andere gelovigen. En inderdaad met de gewetensvrijheid van mensen. Dat maakt wel dat dingen gaan schuiven.
Ja. Ja, en is dan Silo inderdaad een beetje een voorbeeld van hoe het die kant op kan gaan, eventueel zonder precieze details?
Ja,
van
nee, precies, ja zeker. En ook niet de enige. Dus nee. Dit is in tientallen gemeenten gaande. Ik word ook wel regelmatig op gemeenteavonden uitgenodigd om daar wat historische achtergrond bij te geven. En in mijn eigen gemeente in Woerden is het ook recent in die richting veranderd.
Ja. Nou, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Even voor de helderheid, hè. We gaan het in deze podcast niet hebben over 1 keer dopen, 2 keer dopen, geloofsdoop versus verbondsdoop en al dat soort dingen. Daarvoor moet je aflevering 143 luisteren van Dick en Daniel geloven het wel. Dat is met Vroege Kerkkenner Marten van Willigen en ook met Laura. Deze aflevering gaat eerder, denk ik, over het omgaan met verschillen, over andere christenen, mensen met andere keuzes, de ruimte die je geeft aan mensen om die keuzes te maken en over wie er dan wel of niet bij jouw kerk kan horen. Wat gaan we doen in deze aflevering? We gaan het eerst even hebben over, nou, waar komen baptisten nou eigenlijk vandaan en waarom is die doop zo ontzettend belangrijk voor ze? Waarom worden er nu dan toch vragen bij gesteld bij die vrij strikte dooppraktijk? Wat is er nou precies aan het schuiven? En wat zegt dit tot slot over de kijk van baptisten op andere kerken?
Ja, om daarmee te beginnen, Teun, die geschiedenis. Waar komt die nadruk op de doop vandaan? Het heeft alles met het ontstaan natuurlijk van de baptisten te maken.
Ja, het maakt met het ontstaan en vooral met de visie op de kerk. Het baptisme, de geboortegrond vind je eigenlijk in het Puriteinse Engeland, waar mensen probeerden die kerk van binnenuit te hervormen en waar een minderheid op een gegeven moment zich separeerde, afscheiden van die kerk van Engeland, omdat men toch geen mogelijkheid daartoe zag. Daar komen de eerste baptisten vandaan, dus ze wilden een andere manier van gemeente zijn, meer van onderaf. En men wilde eigenlijk een zuivere gemeenschap vormen, een gemeenschap van gelovigen. En je ziet zowel...
Waarom wilden ze dat? Kerk is toch per definitie een gemeenschap van gelovigen?
Nee, omdat men juist het gevoel had dat in die grote volkskerken en staatskerken iedereen erbij kon horen, ongeacht of iemand een persoonlijk geloof had, ja of nee.
Je moest eigenlijk lid zijn van die volkskerken om überhaupt een beetje mee te doen in de samenleving bijvoorbeeld.
Ja, dat was soms het geval. En in andere landen vielen staat en kerk vrijwel samen. Dus je lidmaatschap van de samenleving en je lidmaatschap van de kerk was eigenlijk met elkaar verbonden.
Ja.
Dus die scheiding van kerk en staat en de scheiding van het seculiere en het geestelijke, die was voor die vroege baptisten belangrijk om onderscheid te maken. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus.
En waar komt die doop dan in dat plaatje?
Nou, dat is aardig, omdat je bijna altijd ziet dat men eerst tot die overtuiging komt. Hé, we moeten een gemeente van gelovigen echt vormen. En dat men dan daarover doordenkend denkt van ja, maar dan moeten we eigenlijk ook anders gaan dopen. Want als we elke keer iedereen dopen die in onze gemeenschap geboren wordt, dan houden we dat hele idee in stand. Ja,
wat in die grote volkskerk natuurlijk gebeurt.
Ja, je hoort erbij, ongeacht of je daar zelf voor gekozen hebt of niet. En dus je ziet dat in Engeland gebeuren, je ziet dat in Duitsland gebeuren, je ziet ook in Nederland, hè, waar het Nederlands baptisme ontstaat vanuit een hervormde predikant die er steeds tegenaan loopt dat hij voor zijn gevoel mensen die niet wedergeboren zijn aan het avondmaal moet toelaten, zelfs tot ouderling bevestigen. En als hij dat gaat weigeren, dan komt er uiteraard steeds meer weerstand binnen zijn kerk. En hij komt dan ook tot die conclusie van, hé, maar we moeten eigenlijk, de wortel van het probleem ligt bij die kinderdoop. En als we dat anders aan gaan pakken, dan lossen we de rest ook op.
Want dan hoort niet iedereen er, nou ja, vanuit het verbond bij.
Precies.
Het is niet zo dat je als kind gedoopt bent, dat je dan al lid van die gemeente bent en erbij hoort. Het moet een wel bewuste keuze zijn. Gevoed vanuit de overtuiging natuurlijk, vanuit het geloof dat het waar is. En daar moet je voor kiezen. Daar hoort dan doop bij.
Ja, het heeft inderdaad met een andere visie op het verbond te maken. Hè. Overigens hoor je volgens mij niet door de kinderdoop bij het verbond, maar je hoort bij het verbond en daarom word je als kind gedoopt. En in onze visie...
Dat is de goede geïnformeerde.
Ja, ik dacht...
Dank voor deze rechtzetting, ja.
Maar in onze visie is het nieuwe verbond heeft toch een andere ingang, letterlijk. En dat is de wedergeboorte, tot geloof komen. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. En op grond van dat geloof word je dan gedoopt.
Ja. Hoe leeft deze spiritualiteit, deze kijk op geloof bij in jouw kerk, Laura?
Nou, dat is misschien verrassend, want wij zijn echt wel een heel baptistische kerk. En ook de basis is daarin niet heel veel anders. Het is niet zo dat wij opeens een heel vrijzinnige kerk zijn. Wat soms wel eens wordt gedacht.
Door andere baptisten?
Of door sowieso mensen om ons heen en andere kerken. En, terwijl als je bij ons de leer kijkt en ook waarop er wordt gedoopt, dan is dat, en ik lees het even voor, de gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt en ze beleidt Jezus Christus als enige geboren zoon, hoofd van de gemeente, Heer de wereld, enzovoort, enzovoort. Er is niet opeens een andere belijdenis. Wat wel opvalt, is dat we bevragen elkaar op ons geloof, maar niet zozeer op hoe wij ons leven invullen. Wel blijkt het geloof uit het leven, maar we staan niet bij de deur van met het vingertje. En dat doen andere baptistengemeenten natuurlijk ook helemaal niet. Deuren staan over het algemeen wagenwijd open. Maar er is wat dat betreft een misschien meer openhouding, of het komt wat meer naar voren.
Nee, maar wat ik Teun nou net hoor schetsen is een beeld van een gemeenschap die heel erg bezig is met die zuiverheid. Ja. We zijn dat komt op mij dan vrij. Ik bedoel, Teun, corrigeer me als ik je verkeerd begrepen heb. Maar als een vrij gesloten. Het is een gesloten gemeenschap over. Die vooral bezig is met. Wat is het? Hoor je erbij, hoor je er niet bij? En als je erbij hoort, dan wordt er wel wat van je verwacht, zeg maar. En ik dacht even, toen ik jou hoorde vertellen hoe Silo werkt, dacht ik, daar zit toch ergens. Daar zijn toch een paar wissels dan omgegaan in de tussentijd.
Ja, maar ik ben natuurlijk begonnen bij 400 jaar geleden.
Ja, oké. Ik geef toe dat in 400 jaar af en toe wat wissels omgaan.
Ja, nee, precies. En zuiver klinkt misschien ook. En tegenwoordig klinkt dat zeker anders dan het toen klonk. Toen wilden men zich met gebruik van dat soort woorden duidelijk maken van, wij willen echt proberen naar de Bijbelse normen te leven en een gemeenschap te zijn waar herkenbaar Jezus beleden wordt. Niemand gebruikt dat woord zuivere gemeente vandaag de dag meer. Maar waar het wel om gaat is een gemeenschap van gelovigen die een commitment hebben gedaan. En waar je ook op aanspreekbaar bent. Dat vond ik wel mooi aan wat Laura net zei.
Een keuzekerk, zou je dat sociologisch noemen?
Ja, sociologisch kun je het inderdaad zo noemen. Theologisch zou ik daar nogal wat over kunnen zeggen. Maar wat zij net zei, dat je elkaar dus ook aan kunt spreken. Een van de argumenten ook voor de geloofsdoop was, Je moet iemand op zijn geloof aan kunnen spreken. Iemand moet erop aanspreekbaar kunnen zijn. Dat kan een zuigeling ook niet. Dus dat is ook een reden om mensen pas te dopen als ze zelf daarop aanspreekbaar zijn en de verantwoording vanaf kunnen leggen. Ik vond het wel leuk dat ik in een oude doperse geloofsbelijdenis dat ook vond als een van de doopvragen. Ben je bereid om verantwoording te geven en verantwoording te vragen van je broeders en zusters? Dat vond ik wel heel mooi.
En speelt dat dan nog inderdaad in Silo, dat je inderdaad elkaar, ja, daarop kan bevragen, op waar je inderdaad staat persoonlijk?
Het hoort wel bij de doopvragen dat je ook in de gemeente daarin actief je rol inneemt. Elkaar bevragen. Dat is in ieder geval zo dat in aanloop van de doop, maar dat wordt ook gevraagd van nieuwe leden, om waar kan deel te nemen aan doopcatechese, ook al is al bekend dat zij zich niet volwassen laten dopen, omdat ze als kind gedoopt zijn. En dan wordt het geloof inderdaad bevraagd. En dat gebeurt door de voorganger. En daarin wordt ook gekeken met de manier waarop jij je geloof beschrijft, ziet, ervaart, met wat wij als geloof binnen baptisten beschrijven, ervaren en wat ik net citeerde. Dus daarin wordt het formeel al gedaan in de doopcatechese. En nogmaals, die wordt ook aangeraden aan mensen die niet de doop gaan doen. En dat gebeurt precies ook.
Dus zo word je er wel mee opgevoed, zal ik maar even zeggen. Ja, mee grootgebracht.
Precies, ja. En wat dat betreft zijn wij ook een heel actieve kerk waarop je zou kunnen zeggen, die daden van dat geloof, die blijken ook wel. Het grootste deel van de gemeenschap is zeer actief.
In die zin klinkt dat wel weer vrij klassiek baptistisch.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Je zei al even, Teun, dat zuiveren wordt tegenwoordig niet meer zo gebruikt. Zuiver zou je nu eerder denken aan bijna sectarisch of zo. Hè? Zo van, het moet helemaal, wij weten precies waar de lijntjes lopen. Ja. En je moet hier staan en dan hoor je bij ons en sta je daar net iets buiten en dan hoor je het niet bij.
Ik weet zeker dat het in het begin wel zo gewerkt heeft. Ik bedoel, ik heb ook geschriften van die eerste Baptist John Smith, waar hij zich afzet tegen werkelijk alles en iedereen. Dus dan ben je de enige zuivere kerk van Christus. Een geluid wat hier niet onbekend is, denk ik. Althans uit het verleden. Ja, precies.
Even terug naar onze traditie van Nederlands Dagblad. Ja.
En overigens Nederlands hervormden dachten dat ook gewoon. Ja. Alleen die zeiden het wat aangenaam.
En ik ben zelf opgegroeid in de vergadering van gelovigen. De gesloten broeders, nou, daar was het niet anders. Ja. Dus ik denk dat ook wel een tijdsbeeld is. Nee, ik denk dat je tegenwoordig moet zeggen, we vinden het gewoon belangrijk dat we elkaar op ons geloof aan kunnen spreken. En dat je dat voor eigen rekening durft nemen.
Ja. En daarmee toch wel meteen, er komen zo nog misschien nog wat uitgebreider op. Maar als het gaat om avondmaal, dus de tafel van de Heer. Die is al juist eerder bij baptisten, nou, zeg maar even opengezet. Ja, als je daar zegt van ja, ik ben ook volgeling van Jezus, dan mag je eigenlijk aangaan.
Ja, dat is ook pas sinds de jaren 70. En je ziet dat ook overal, dat het begint bij een open avondmaal en dan op een gegeven moment komt de discussie over open lidmaatschap. En dat zit ook een zekere logica in. Want als je eenmaal met elkaar aan dezelfde tafel zit en dus elkaar erkent als broeders en zusters in Christus, ja, dan gaat het op een gegeven moment een beetje schuren als je vervolgens wil je lid worden, alsnog andere eisen gaat stellen.
Precies, een extra eis.
Maar het lijkt een veel grotere stap.
Maar ik ben even benieuwd hoe dat in de praktijk dan werkt. Ik kom bijvoorbeeld in Silo bij jullie, Laura. Ik kom zondag, jullie hebben een avondmaalsviering. En ik kan dan gewoon mijn hand opsteken en zeggen, hallo, ik wil meedoen. Of hoef ik dat helemaal niet toe? Kan ik gewoon naar voren komen? Hoe werkt dat?
Ja, wij doen niet meer met hand opsteken. Dat heeft ook te maken met de soort gasten die wij regelmatig hebben. Wat we doen is dat de ouderling van dienst, die heeft ook daadwerkelijk dienst om op te letten of hij gezichten ziet die hij niet herkent, of zij. En dan op zo'n persoon af te stappen, liefst al bij de deur, en dan zeggen van, we hebben vandaag avondmaal, je bent van harte welkom. Heb je Jezus van harte lief, dan ben je welkom mee te doen. Mag ik even je naam, zodat we weten met wie we aan tafel zitten. Dat hoeft dus niet meer ter plekke kenbaar gemaakt te worden. En dat doen we met de reden omdat dat voor sommige mensen wel een grote stap is. En ook omdat we hebben livestream, ook een aantal gewoon niet publiekelijk in beeld willen.
Maar dan heb je dus, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat daar mensen aan tafel zitten die dus in de baptistenopvatting niet gedoopt zijn.
Oh ja, zeker. Ja.
Is dat geen probleem?
Nee, dat is al decennia geen probleem meer eigenlijk. Dat is dus wel een probleem geweest. Hè? Ja. Het baptistische principe, wat vanaf eind 19e eeuw voor ons gold, dat was dat je tot geloof komt, je laat dopen, op grond daarvan word je lid van de gemeente en dan ben je welkom aan de avondmaal.
Dat lijkt me overigens heel
en daar zit er zeker logica in.
Christelijk.
En ja, precies. Alleen, dat zie je natuurlijk in meer kerken. In de jaren 60, 70 wordt het heen en weer verkeer veel groter. Mensen gaan gemakkelijker ook eens een keer bij ergens anders buurten. Nog los van dat je gelijk overstapt naar een andere gemeente. Dus de kerkgrenzen zijn veel diffuser geworden. De ecumenen van het hart, ook via de EO. Dat is natuurlijk ook in de jaren 60 gekomen. Dus dan zat je op zaterdag met z'n allen de Heer lof te zingen op de Nederlands Zingdag. En op zondag zat je allemaal weer apart.
Ja.
Dat ging schuren. En het was vooral de realisering, die tafel is niet van de baptistengemeente, die tafel is van de Heer. Voor mij is dat trouwens ook tegenwoordig een argument te zeggen, de doop is niet van de baptistengemeente, de doop is van de Heer. Dus dat helpt mij wel om dat soort ombuigingen als het ware ook mee te maken.
Maar waar ik dan even op aanhaak, is dat het namelijk heel de klassiek christelijke volgorde is, gedoopt zijn en dan, eigenlijk is de doop, nou ja, een toelatingsbewijs kun je niet helemaal zeggen, maar doop, en in de gereformeerde traditie, doop, trouwens de brede protestantse traditie, de Lutheranen moet ik dan ook mee rekenen, is de doop en belijdenis, geeft toegang tot de tafel van de Heer.
Ja.
En dat is dus bij de katholieken is dat net zo. En dan denk ik van, maar dan zet je dus als baptisten wel een wissel om door te zeggen, maar voor ons werkt dat niet meer noodzakelijk zo.
Nee, dat is trouwens breed evangelisch volgens mij ook hoor. Als ik denk aan de opwekkingsconferentie waar ze al sinds de jaren 70 ook onvervroren avondmaal vieren op zaterdagavond, later op zondagavond. Maar dat heeft denk ik ook te maken met dat er minder kerkelijk besef is, minder kerkordelijk besef ook.
Maar geldt die zuiverheid dan minder voor die tafel van de Heer? Want je zei in het begin, die 400 jaar geleden, zat dat natuurlijk juist dat er speelde ook mee. Dus de mensen toelaten aan het avondmaal. Je dacht, hé, maar volgens mij is daar iets mee.
Ik heb jou gisteravond nog zien lopen. Ja,
Nee, correct.
Dat zuiver houden speelt dan blijkbaar toch minder.
Ja, het heeft er denk ik mee te maken dat je door aan de avondmaal mee te doen geen lid wordt van de gemeente en geen verantwoordelijkheid draagt, niet mee kunt stemmen enzovoort. Dus ik denk dat, ik vind dit een leuke vraag trouwens. Mm. Zo heb ik er nooit naar gekeken. Ik heb meer gewoon als historicus de logica gezien van als je eenmaal die tafel opent, dan ga je op een gegeven moment ook het doopvond openen. Of nee, niet doopvond openen, maar het lidmaatschap. Ja. Ik ga hier wel over nadenken. Ja, interessant. Mooi.
Want ik denk, Laura?
Ik denk ook dat dat gewoon de kijk op avondmaal. Hè, het was eerst meer vanuit doctrine, een beetje vanuit wat Paulus zegt. Hè, van ga het niet zomaar aan. En als je te veel honger hebt, moet je eigenlijk niet aan de avondmaal gaan. Ben je wel dat er nu veel meer narratief gekeken wordt. En dus ook veel meer naar dat verhaal van het laatste avondmaal, dat veel centraal is gekomen. Waarbij die zuiverheid, hè, Judas mocht aangaan, Petrus mocht aangaan, dat hoor ik veel meer om me heen. Van wie zijn wij om die tafel te sluiten, terwijl Jezus zelf niet mensen ons ontzegde. Dus dat een narratief kijken, in plaats van alleen dogmatisch kijken, ook nog mee kan spelen in dat die avondmaal veel meer open is geworden. Dus het is een maaltijd waarbij je, zo leg ik het zelf al eens uit, waarbij je ook niet je familie dit die toevallig niet altijd netjes als gisteren of eergisteren gaat weigeren.
Nee, precies. En ik snap wel wat Teun met je zegt. Inderdaad, die volgorde van het avondmaal is open en dan nu ook het lidmaatschap. Tegelijk zou je het eigenlijk eerder andersom verwachten. In de zin van dat lidmaatschap, dat is onze eigen samenstelling van de gemeente. Ja. Tafel van de Heer zou toch veel meer reden zijn om die soort zuiver te houden, zeg maar. Zonder dat je ook wij dat kunnen bepalen.
Daniel, dat is een ontzettend bevindelijk geformeerde redenering die hier nu ophangt.
Dat moet jou toch verheugen dan,
Dick. Ik verloog mijn afkomst niet, dat is duidelijk.
Ik denk ook, maar goed, kijk, je moet ook niet vergeten, je zat wekelijks met een groep mensen samen in de kerk God te prijzen, naar zijn woord te luisteren, waarvan een deel gedoopt was en een deel niet. En dan één keer per maand moest een deel dus, want zo ging het, dan werd de dienst afgesloten, de dominee sprak de zegen uit, en dan moest iedereen eruit die het niet mee mocht doen, en dan gingen wij avondmaal vieren. Dat had ook iets heel toenemende mate iets ongemakkelijks.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja. En dan gaat er dus, ik hoorde je dat al twee keer zeggen, dan gaat er dus iets schuiven. Want je hebt dat avondmaal heb je open. En vervolgens ga je naar wat je dan noemt een open lidmaatschap. Even over dat open en gesloten lidmaatschap. Wat bedoelen we daar precies mee?
Nou, heel simpel. Een gesloten lidmaatschap is dat het een voorwaarde is om op je geloof gedoopt te zijn om lid te kunnen worden. En open lidmaatschap gemeenten die zeggen, wij dopen alleen op geloof de onderdompeling en daar blijven we iedereen toe uitnodigen. Maar als jij met ons het geloof deelt in Jezus Christus, dan kun je ook lid worden van de gemeente.
Ja, en dan zullen we af en toe nog eens een keer bij je langskomen en zeggen, hey joh, zou het niet een leuk idee zijn om je ook nog door onderdompeling te laten dopen? Maar je bent inmiddels gewoon volwaardig lid.
Ja, zo werkt dat wel. Gemeenten doen dat verschillend. Ik hoor jou net over de verplichte doopcatechese. Vind ik een aardige variant. Ik weet de gemeente, daar krijg je een boekje over de doop, wat je binnen 4 maanden bestudeerd moet hebben. En dan krijg je huisbezoek. Er zijn ook gemeenten die 1 keer per jaar een informatieavond hebben. Zo.
Je bent er niet zomaar vanaf.
Precies.
Dat is duidelijk.
Ja. Want hoe werkt het bij jullie dan, Laura?
Nou, bij ons is echt, als iemand lid wordt, is het duidelijk of diegene zich wel of niet wil laten dopen. En dan zijn die gesprekken allemaal geweest. Dus gesprekken met de voorganger waarop dat geloof wordt geproefd. En ook gematcht. Hè, van past dit inderdaad bij de baptistengemeente Silo. En dan wordt er ook gekeken van, nou, ben je niet gedoopt, dan is het een vrij eenvoudige keus. Ben je als kind gedoopt, maar nog geen belijdenis gedaan, dan is eigenlijk er een keus van, ben je dan in Silo van je geloof getuigen, belijdenis doen. En dan kun je daarop lid worden en heb je wel belijdenis gedaan, dan is daar ook alsnog gesprek. En dat gebeurt dus allemaal voor het lid worden. Tenzij je als kind geboren bent in de baptistgemeente. En, En dus er is niet zo van, nou, die is lid, maar laten we na een halfjaartje nog eens vragen, weer niet alsnog. Dat kan natuurlijk
maar,
altijd
maar
wel.
Maar dat zou je uit jezelf natuurlijk wel kunnen doen.
Ja. Zeker. Als je, het is niet zo van, nou, ik heb toen gezegd, het hoeft niet. En twee jaar later ik heb
route A gekozen, dus ik kan niet meer route B.
Nee. Zo straks zitten wij er sowieso niet zo in.
De afslag naar het doofvond blijft altijd beschikbaar. Ja,
altijd open.
Ook voor
en
jou.
En het grappige is ook, in sommige culturen...
Goed om te weten, Teun, dankjewel.
In sommige culturen kan dat ook van kerk tot kerk. En dat, maar dat hebben wij niet. We hebben niet van, nou, als je bij de evangelische volwassen bent gedoopt, doe het ook nog maar een keer weer hier. Dat is baptisten breed niet het geval. Nee, dan wordt dat over het algemeen gewoon op die manier geaccepteerd. Maar er zijn genoeg culturen waarop dat ook een hele normale stap is om weer niet in Nederland
te zijn. Hoe zit het nu even als ik dan gewoon kijk naar baptisten in Nederland? Open lidmaatschap, gesloten lidmaatschap. We zien een trend naar open lidmaatschap. Mm-hmm. Maar hoe zitten die verhoudingen ongeveer? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, dat is nog wel een minderheid hoor. Ik denk dat hooguit een derde, ik denk nog geen een derde er al toe over is gegaan. Misschien is een derde van de gemeente er echt mee bezig. Ik zei net al dat ik af en toe op gemeenteavonden word uitgenodigd. Dus net als dat in de jaren 70, dat natuurlijk ook niet gelijk alle gemeenten overstapt op open avondmaal. Daar is wel 10, 20 jaar overheen gegaan, denk ik. Zal dat nu niet anders zijn, verwacht ik.
En zorgt dat in gemeenten dan voor veel discussie? Als je er inderdaad mee bezig, zo'n gemeente ermee
Ja,
bezig
je gaat? Moet zo'n proces wel zorgvuldig doen, ja. Wij hebben er in Woerden twee jaar voor uitgetrokken om daar rustig over te praten.
Maar zijn er ook mensen die met slaande deuren vertrekken?
Nee, dat zal ongetwijfeld in gemeenten wel voorkomen. Want... Er is wel watervrees bij veel mensen voor.
Vind ik wel een mooi beeld.
Hiervoor, ja. Toch het gevoel van. Verwatert de doop dan niet? Hè? Laten we onze identiteit niet los?
Dat is een centraal punt.
Dat is een goede vraag. Wat ik probeer uit te leggen is dat. Dat het volgens mij mogelijk is om een diepe overtuiging aangaande de geloofsdoop vast te houden. En ik zou bijna zeggen, en juist daarom anderen de vrijheid te geven om zelf ook in hun geweten tot dat besluit te komen of niet. Want kijk, het is natuurlijk wel zo, als je bijvoorbeeld naar Efeze 4 kijkt, hè, het rijtje met één doop. Daar gaat het, dat loopt uit op één Heer en één God en Vader van allen, in alle, door alle. Dus er staat theologisch ook wat op het spel als het om de eenheid van de kerk gaat. En dan is het de vraag of je... Dat ene voor jou belangrijke punt zo vast moet houden dat je daarmee anderen blijft uitsluiten.
Precies, die dat op basis van hun geweten heel anders.
Ja, precies. Ja.
Maar denk je dat dat tot... Daniel vroeg net naar spanningen. Ik denk dan meteen, ja, wat is het? Baptisten zijn in Nederland zijn een paar jaar geleden gefuseerd. Volgens mij zijn de stofwolken daarvan nog nauwelijks opgetrokken. En kunnen we dan een nieuwe breuk verwachten? Zijn er dan straks gemeenten die de hakken in het zand gaan zetten en zeggen, ja, maar sorry, maar dit gaat er bij ons echt even niet in?
Nee, want kijk, we hebben in de fusieproces duidelijk afgesproken, elke plaatselijke gemeente is vrij om daar zijn eigen keuze in te maken. En daar laten we elkaar vrij in. Op basis daarvan zijn toen al een aantal gemeenten afgehaakt. Die hebben gezegd, wij vinden dat we af moeten spreken dat iedereen gesloten lidmaatschap heeft. Ja. Dus ja,
die
dat
scheuring
is,
die heeft zich al betrokken.
Ja, wij noemen dat dan geen scheuring, omdat je neemt afscheid van elkaar. Ja, en er is geen nieuw kerkgenootschap uit ontstaan. Maar het is natuurlijk wel jammer en verdrietig.
Ja. Er zijn een paar gemeenten inderdaad dan niet meegegaan in die fusie. Ja. Maar wat je nog wel ziet is dat het open lidmaatschap dat toch nog wel weer een voorwaarde heeft. Dat degene die niet de geloofsdoop hebben ontvangen uiteindelijk bijvoorbeeld geen oudste of zo kunnen worden. Is dat iets wat je wel weer breed ziet in die gemeenten die dan dat open lidmaatschap hebben?
Toch een soort lidmaatschap light, bedoel je?
Ja, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel de indruk dat diverse gemeenten voor die variant kiezen.
Dan net even ietsjes veiliger, zeg maar.
Ik heb bijvoorbeeld, het is wel grappig, ik heb vrienden die zitten in een Nederlands gereformeerde kerk. En daar is het precies andersom. Daar ben je niet verplicht om je kinderen te laten dopen. Maar degene die hun kinderen niet laten dopen, kunnen geen oudste worden. Ja. Dit is de andersom variant.
Ja, precies. Ja. Hoe is dat in Silo? Je daar wil bij?
Het is eigenlijk een hele goede vraag. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dat de reden is. Wel het lidmaatschap. Wij hebben leden en... Wij noemen dat volgens mij geen vrienden, maar partners. voor zover. Nou, dit zou ik moeten uitzoeken. Ja, ik zei de vorige keer al in de podcast dat ik nog niet zo heel lang dominee ben. Hè? Dus ik
kom ook wel vereerd. Dit soort finesses.
De kleine lettertjes, hè, zijn dit.
Ja, nou, daar zijn misschien niet eens lettertjes van. Maar ik kan mij niet zo voorstellen dat wij dan zeggen, dan mag je niet dit of dit. Nee.
Maar Teun, nu we hier toch aan tafel zitten. Ik ben dan ook eigenlijk wel even benieuwd. Hoe zit het nou precies met de plaats van kinderen in een baptistengemeente?
Ja.
Ik kom uit een traditie waarin kinderen als zuigeling gedoopt worden, op die manier helemaal bij het verbond horen. Ja. Ik bedoel, je hebt onderscheid tussen doopleden en beleidende leden. Maar dat is in de praktijk nou ook weer niet zo vreselijk hard. Hoe geef je theologisch een plek aan kinderen als je zegt van nee, maar die doop die is nog niet voor jullie. Dus jullie horen nog eigenlijk niet bij die gemeenschap.
Jawel, de kinderen horen er volop bij. Zoals Christus ook zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dus die maken deel uit van die gemeenschap, zijn geheiligd in de ouders, dus groeien ook op binnen de kaders van de gemeenschap waar het woord verkondigd wordt, het evangelie klinkt, de liefde van Christus gebracht wordt. En ze worden opgevoed in de hoop en het vertrouwen ook wel, maar vooral in de hoop dat zij dan op een gegeven moment zelf ook voor eigen rekening nemen, dat ze dat geloof zich toe-eigenen.
Ja. Ze worden niet als lid meegeteld, hè?
Nee.
De leden zijn, in ieder geval bij degene die dan een gesloten lidmaatschap hebben, degene die volwassen geloofsdoop hebben ontvangen.
Maar er is geen relatie tussen gedoopt zijn en heil, bijvoorbeeld.
Of, hoe bedoel je dat?
Nou ja, tussen gedoopt zijn en even heel plat gezegd, in de hemel komen, door God geliefd worden. Ja, je bent een kind van God als je gedoopt bent.
Maar denk je dan dat alleen kinderen die gedoopt zijn in de hemel komen en kinderen van baptisten die overlijden?
Nee, dat lijkt me niet. Dat lijkt me uitermate onwaarschijnlijk. Maar er is in de traditie van de kerk is er altijd een relatie gezien tussen gedoopt zijn aan de ene kant, ondanks al die andere problemen die er allemaal omheen zitten en zo. Ja, ja. Dus gedoopt zijn aan de ene kant en bij God en bij de kerk horen aan de andere kant.
Ja, ja. Dus dat zie je ook in het Nieuw Testament. Alle beloften die aan de doop hangen, die hangen ook aan het geloof. Dus omdat het daar vaak ook één beweging is. Kijk, ik zie het zo dat alle kinderen, of ze nou in een gelovig of een niet-gelovig gezin geboren worden, zolang ze de jaren des onderscheids niet hebben bereikt, dat ze, om in die termen te spreken, naar de hemel gaan als ze sterven. Daar is geen ritueel voor nodig om dat te garanderen of zo, zal ik maar zeggen. Dus de kinderen zijn geborgen in Christus, in God.
Daarin, naar mijn idee, is ook het verschil als een geloofsdoop zie je als een antwoord op de uitnodiging van.
Ja.
Dus die uitnodiging staat natuurlijk voor alles en iedereen. Er zijn mensen dan in de theologie rondom de kinderdoop.
Er zijn mensen die nooit ja kunnen zeggen op die uitnodiging. Bijvoorbeeld dat ze heel zwaar verstandelijk gehandicapt zijn. Ja. Of zo, die dus nooit gedoopt.
Een uitnodiging is dus, er is een plek. Dus dan zie ik daar niet een probleem van als je niet de mogelijkheid hebt gehad om te dopen, er niet van weet of het niet.
Het hangt niet altijd van jouw ja af in elk geval. Dus.
Nou, dat is in ieder geval mijn overtuiging. Ja. En ik zie daar ook wel reden toe om dat zo te.
Ja, ja is een antwoord op wat God al gezien heeft.
Ja, het is al klaar, het is al bereid, om maar zo te zeggen. En dat, zeker als je zegt, iemand die beperkt is, zie je dat wel vaak gebeuren, dat die toch op het geloof dan misschien weer wel van ouders en gedoopt wordt. Ook wel volwassen.
Is toch bijna een soort lichte verbondsvisie dan weer, die je daar ziet ontstaan. Of is dat niet de praktijk, Teun? Ik begrijp dat je dat niet zo zou noemen.
De praktijk bedoel je bij. Verstandelijk.
Bijvoorbeeld mensen die om wat voor reden dan ook niet ja kunnen zeggen op die uitnodiging van God, die dus strikt genomen dan niet gedoopt worden.
Ja. Dat zijn denk ik uitzonderingen, want ik heb wel mensen gedoopt die beperkt zijn, maar toch wel zelf aan kunnen geven. Ik wil erbij horen, ik wil bij de Heer Jezus horen. En die worden dan ook gedoopt bij ons, ja.
Nog even dat open lidmaatschap. Hoe zie je dat zich verder ontwikkelen in de komende 10 jaar? Zit er over 10 jaar is 3/4 met open lidmaatschap? Of wat is een beetje de tendens die je ziet?
Ja, de tendens die ik zie is dat het wel steeds meer die richting uitgaat. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een flink aantal gemeenten, misschien dan een derde aan de andere kant, het nog wel lang vol zal houden, zal ik maar zeggen. En nogmaals, daar hebben ze ook het recht toe om dat te doen.
Ja, precies. En dus ze kijken elkaar, omdat die afspraken lichten elkaar niet op aan. Je kunt gewoon als lokale gemeente daarin je keus maken.
Nou ja, die afspraken hebben we in elk geval gemaakt. Ja. Ik denk dat er wel nogmaals gemeenten zijn die er best moeite mee hebben. Dat de anderen in hun ogen zo makkelijk mee omgaan.
Ja.
Ook al mensen van de ene gemeente naar de andere?
Ja. Om die reden, zou kunnen. Daar weet ik niet van. Dat zou kunnen.
Het is natuurlijk een beetje een pakket. Het hoort bij een manier van denken die wat voortschrijdend is. Of het ten goede is, hè, dat denken wij dan van wel, maar misschien anderen niet. En die maken dan ook al keuzes voor een, wat wij misschien zouden zeggen, wat voorzichtige, conservatievere gemeente.
Ja. 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 Want je zou dus kunnen zeggen dat de hoofdstroom of een meerderheid straks, dus voor dat open lidmaatschap gaat zijn, dat de trend is die we zien. Dat is ook ergens een vorm van veel meer ecumenischer gaan denken voor.
Ja, maar dat is ook zo ontzettend nodig, Dick, in deze tijd. We worden we kachelen als kerken allemaal achteruit. We zitten in een diep geseculariseerde samenleving. En we hebben aan de samenleving ook iets te bieden als kerken met elkaar. Ja. Als ik zie bijvoorbeeld hoe we de Alpha-cursus in Woerden, en maar ik weet op veel meer plekken aanbieden, samen met een PKN-gemeente, een NGK-gemeente. Dat is. Dat is dan het grote belang, los van de opdracht die er is, hè, tot eenheid, het gebed van Christus, wat toch voor mij ook steeds meer is gaan wegen. Dat, ik bedoel, die hoofdstukken 4 tot en met 17 in Johannes zijn al indrukwekkend in zichzelf. Maar dan loopt het ook nog eens uit op een gebed. En in dat gebed loopt het nog eens uit op een hartewens. En,
dat ze alle één zijn, ja.
Ja, hè, ja. Dan moet je toch jezelf afvragen, hoeveel gewicht moeten we dan hier aan blijven hangen? Of slaat de weegschaal dan toch de kant uit van, we hebben onze broeders en zusters nodig. We moeten het samen met hen doen.
Ja. Hoe zie je dat voor je in de toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Want op het moment dat dit kan, dan kun je natuurlijk op veel meer manieren samenwerken met Nederlands Reformeerden of met, nou ja, noem maar op.
Ja, ja, ik denk.
Hè? De protestantse kerk misschien?
Ja, nou, daar spelen dan weer andere dingen.
Dat is die oude volkskerk.
Ja, ja precies. En behoorlijk institutioneel nog steeds. En met ruimte voor vrijzinnigheid. Hè? De breedte is daar erg groot. Ja. Dus ik zou.
Het gereformeerde ligt meer voor de hand.
Ja, precies. Ja, ja.
Maar hoe zou dat werken?
Maar ik weet niet zozeer of. Kijk, wij hebben er flink werk gestoken in. En jullie trouwens ook. En die landelijke fusie. Nou, die is er nu of die zijn er nu.
Wie bedoel je met jullie?
De NGK en GKV. Okay, die samen.
Dat zijn we allebei niet vernietigd.
Oh, sorry. Ja. Nou ja. Maar die twee processen die heb ik ook een beetje gevolgd. En af en toe met elkaar vergeleken. Ook in artikelen. Dus ik vind het interessant om daarnaar te kijken. Ook omdat ik vond van twee baptisten die één worden en twee gereformeerden die één worden, dat is een beetje provinciaal. Het wordt pas echt spannend als die nou
is. Als die nou is.
Ja. En dan heb je de doop bijvoorbeeld als direct een grote hobbel. Ik weet niet of we moeten willen heel veel tijd en energie steken in nog eens zo'n landelijke fusie. Maar dat het meer op plaatselijk vlak we elkaar meer ruimte moeten gaan geven. En bijvoorbeeld in een dorp waar twee hele kleine gemeenten zijn, ja, daar zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat ze dan bij elkaar schuiven. Daar zou je dan landelijk wel wat regelingen waarschijnlijk voor moeten treffen. Maar ik zie het nog niet zo gauw gebeuren dat er straks één grote Nederlands baptistische kerk komt vanuit de fusie tussen de
ik zou het best een mooi ideaal vinden.
Ja, dat heeft er ook mee te maken, denk ik. Ja, ik ook. Maar jij en ik denken blijkbaar ook nog heel erg overstijgend. De meeste mensen die zijn toch vooral op hun lokale situatie gericht. En hebben niet zoveel met wat daar bovenplaatselijk allemaal gebeurt.
Herken je dat trouwens, Laura? Want ik ben ook wel benieuwd hoe jullie vanuit Silo andere kerken weten te vinden in Utrecht. En of dan inderdaad die andere kijk op de doop daarbij meehelpt.
Nou, dat is wel interessant, want wij zitten in het centrum. En er is een groep buurkerken centrum, wat ook zo nu en dan gewoon dingen samen doet, samen organiseert. En die ook elkaar uitnodigt op open middagen of maaltijden. Dat is dus heel interessant, maar het apart is. De kerken in het centrum zijn allemaal een beetje aparte kerken misschien. Om zo te zeggen, oud-katholiek zit daarbij. De doopsgezinnen zitten erbij.
Het zijn ook een stadskerken.
Het zijn echte stadskerken. Ik vind dat geweldig. Ik ben daar met heel veel plezier ingesprongen, zeg maar. Maar de kerken, zeg maar, echt evangelische grotere kerk of de Rank, wat grotere baptistische gemeente met ook alweer een dochtergemeente in Leidse Rijn. Die zit wel in Utrecht breed verband, maar daar zijn de dynamieken ook weer anders. Want de kerken in het centrum zijn allemaal een beetje klein en zijn eigenlijk allemaal wel maatschappelijk bewust. Houden zich bezig met wat je in het centrum tegenkomt. Dus daar zijn wat meer daklozen enzovoort. Je bent wat meer bewust van, we zijn kerk in de stad. Ook al komt lang niet iedereen uit diezelfde stad of omgeving. Dus daar zie je wel een andere cultuur dan wanneer je bij elkaar komt met de kerken waarbij het podium een grote rol speelt, waarbij een band zit. En dan kom je bij elkaar met elkaar te lofprijzen bijvoorbeeld. En wij komen bij elkaar met een maaltijd. En wij komen bij elkaar met wat meer gebrokenheid. Dit is even mijn observatie en wat mij gewoon ook wel raakte.
Ja.
Dat is dus klein, anders, het is niet fancy, het is niet booming, het is niet populair. Maar het gaat wel diep, hoor.
Er is tussen kerken eigenlijk wel breed consensus over de doop. Hè? De belangrijke voorwaarden dat het dan in de naam van de drie eenheid is gebeurd en met water.
In de gemeente.
En binnen een geloofsgemeenschap.
Ja, precies. Ja.
Is
dat hebben ze allemaal.
De kans dat baptisten zich daar echt een handtekening onder gaan zetten nog ergens aanwezig, denk je?
Nee, want we hebben ze dan niet allemaal. We missen dan precies die ene essentiële, het geloofsantwoord van de doopeling. En dat maakt dat wij in de ogen van de anderen vaak de spelbreker zijn als het om wederzijdse dooperkenning gaat.
Ja, want andersom kan het natuurlijk wel. Hè? Dus,
zeker, zeker.
Prima als iemand vanuit de baptistengemeente is er al eens gedoopt. Zullen ze niet zeggen van dat...
Je moet alsnog als kind gedoopt worden. Nee, dat is toch een beetje ingewikkeld.
Kijk, voor ons gevoel kan de kinderdoop het gewicht van de Nieuwtestamentische doop niet dragen. Mm. Dus ja, daar blijven wij dan altijd tegen aanhikken. En is dit voor ons echt al een hele grote stap om te zeggen, oké, je bent als kind gedoopt, je beleidt Jezus als Heer met ons. Dan halen we die muur weg. Maar tot een soort dubbele dooppraktijk bijvoorbeeld zal het bij ons niet gauw komen.
Nee, dat zal dan helemaal een stap te ver zijn voor degene die dit al vrij spannend vinden, zeg maar.
Ja, kijk, je moet dingen nooit uitsluiten.
Maar het past niet bij de identiteit dan van de kerk. Ja. Ja. Helder, volgens mij. Dank voor jullie uitleg, Teun en Laura.
Ja, en ook jij als luisteraar, heel erg bedankt dat je bij ons was. Als je deze podcast of andere afleveringen van deze podcast nou mooi vindt, laat dat vooral weten met duimpjes of sterren in je podcast-app. En overweeg dan ook eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dan maak je mogelijk wat wij doen met deze podcast. Kan al vanaf een paar euro per week. Kijk daarvoor op nd.nl/abonnement. Tot volgende week.
Dag.